Ik heb eigenlijk nog wel een uitdaging. Ik weet niet, zoals ik zei, ik ben niet echt ingevoerd in de werken van Jacob Lorber. Ik heb al een vriend, een predikant in Zwitserland, Thomas Nauwacht, die heeft het boek geschreven over Der Seher und der Schreibknecht Gottes. En degene wiens thuis Duits voldoende is en wie tijd heeft om dat te vertalen, krijgt van mij een gratis exemplaar. Bij deze. Dus het zou veel, ja, echt. Want Thomas die is, komt uit een Lorber-familie in Berlijn. En hij is door Friedemann Horn, een heel charismatisch leider van de christelijke kerk, van de nieuwe kerk in het Duitsstalige, tot predikant opgeleid en gewijd. En hij heeft hier jaren aan gewerkt aan deze vergelijking. Zeer de moeite waard om te lezen. Maar mijn Duits is wel, ik kan het wel lezen, maar niet voldoende om te vertalen. Dus bij deze aangeboden. Of misschien iemand die u kent. Hoe komt het eigenlijk, hè, dat Swedenborg na al die prachtige boeken die hij geschreven heeft, toch zo weinig respons vindt, zo weinig waardering vindt? Het is een vraag die ik vaak krijg. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Misschien is het omdat hij tot in details treedt en verklaart en wetenschappelijk op haast onweerlegbare wijze geestelijke fenomenen uiteenzet. Hij gebruikt heel vaak voorbeelden uit de natuur, zoals over de bijen en de vlinders en over de van dingen die heel dicht bij ons zijn om uit te leggen wat het goede en het ware is en over hoe het goede en het ware elkaar moeten vinden. Ik vind daarom Lorber's kenschets over Swedenborg dat het goed en waar is. Dat is een hele belangrijke uitspraak.
Dat is ook weer reclame voor Lorber.
Waarom?
Dat is ook weer reclame voor Lorber.
Natuurlijk. Zoals ik zei, eigenlijk is dat de, ja, toch de idee die ik vanavond wil achterlaten is dat wij broeders en zusters zijn in het idee van de nieuwe openbaring. En dat er worden ook nog andere schrijvers toegerekend die ik onvoldoende bestudeerd heb om dat zeker te kunnen weten. Maar voor mij is de definitie van nieuwe openbaring dat de Heer, God, Jezus Christus, de God van hemel en aarde is. En dat er niet een vader, een zoon en een heilige geest als drie goddelijke personen zijn. Nee, dat het allemaal in de Heer ontvangen samenkomt en dat hij op aarde geleefd heeft. En dat is in mijn beleving de eerste definitie van wat is goddelijke openbaring. Dus als je aan mij vraagt van valt Meyerhoven onder de nieuwe openbaringen, dan is mijn tegenvraag meteen van wie zegt Meyerhoven dat de Heer is. En dat geldt eigenlijk, dat is een toetssteen voor alle andere nieuwe dingen die op me afkomen. En daarin hebben wij elkaar gevonden. En wat niet vanzelfsprekend is, want binnen de nieuwe kerk zijn er ook groeperingen en personen die daar helemaal niets mee van doen willen hebben. Die zeggen van nou, Swedenborg heeft de waarheid gegeven, dat is enig en alleen. En daarbuiten is er niets. Die daar dus helemaal niets mee te maken hebben. Maar als je ziet dat Swedenborg zegt dat bij het laatste oordeel de hemelen en de hellen opnieuw geordend zijn, dat de hellen onderdrukt zijn omdat die de overhand hadden gekregen, dat er eigenlijk nauwelijks nog een kerk, een innerlijke kerk op aarde was, en dat de geestelijke wereld geordend is, die is geordend naar het idee die de mens heeft over wie is God. En het zal misschien vreemd klinken in deze tijd van de problemen met de islam. Maar als je Swedenborg's definitie daarvan consequent toepast, en hij beschrijft dat zelf ook, dan bevinden zich de Mohammedanen in een groter licht en in meer warmte dan de katholieken bijvoorbeeld. Omdat de katholieken het goddelijke in drie hebben verdeeld. Terwijl de islam in feite de opdracht van de islam was om het polytheïsme in hun regio uit te bannen. En de kruisvaarders en al die strijd die daarmee verbonden is, die is terug te voeren op hun opvatting van nou, de katholieken of de meeste christenen, want ze hebben zich er dan niet in verdiept, maar de katholieke kerk is een polytheïstische godsdienst. Die hebben drie goden. En in die hiërarchie die Swedenborg geeft en in die indeling van de geestelijke wereld staan dus de Mohammedanen dichter bij de Heer dan de katholieken. Klinkt misschien vreemd, maar het is toch een consequentie van die redenering.
Nou, wat ik, als ik even daarop curieus vind, is dat de drie geloven die in principe één God hebben, de Joden en de Islamieten en de Christenen, allemaal het hardst met elkaar in gevecht zijn.
Ja.
Dat staat even weer naast deze, maar oké, dan moet ik in één keer dan, hè, dat komt dan in één keer zo bij me op.
Nou, de reden waarom de islam zo fel is tegen het christendom, die had ik net verteld. Hun zeggen van nou, dat is een afgodisch geloof, want die hebben dus drie goddelijke personen. En dat correspondeert niet met de leer van de ene Heer, die hen ook herkennen. En ik denk, ja, dat al die andere zaken toch ook veel met politiek te maken hebben. Vaak is ook in Engeland, ik heb dat voorbeeld genoemd van hoe er na Swedenborg's dood in Engeland verschillende stromingen ontstonden. Eén stroming die zegt van, prachtig, de leer van de nieuwe kerk, kant en klaar, wij stichten een nieuwe kerk. Overeenkomstig te gebruiken in Engeland en in andere landen ook. Dus daar is helemaal niets mis mee. Maar met die andere opvatting van John Close is ook niets mis mee. Ik vind het heerlijk als ik hier in het Brabantse land, waar ik dan vandaan kom, af en toe is een pastor een stukje, hij zegt dan wel niet, hij vermeldt zijn bron niet, maar je weet, dat komt bij Swedenborg vandaan. Vooral met begrafenissen bijvoorbeeld, is hetgene wat je daarin leest, kan zeer, ja, helend en zalvend zijn, hoop geven ook voor de toekomst. Wat ik ook ervaren heb, is dat het lezen van Swedenborg, hè, is niet alleen voor ons ieder mens, maar ook, kijk, voor ieder mens, ieder godsdienstig of ieder religieus mens is het moeilijk om overeenkomstig zijn geloof te leven. Nemen we de 10 geboden, dat is eigenlijk al heel, heel mild. Het is al heel moeilijk om daarnaar te leven. Maar dat geldt voor een boeddhist ook. Voor een boeddhist is het net zo moeilijk om een goed boeddhist te zijn als het voor een katholiek is om een goed katholiek te zijn, of een antroposoof om een goed antroposoof te zijn. Ik noem maar een paar voorbeelden. Swedenborg overstijgt namelijk, als je inderdaad de tijd neemt om je te laten meevoeren door zijn redeneringen, dan overstijgt hij al die materiële, politieke en wereldlijke dingen. Hij verheft dat het komt in een geestelijk veld. Daar wordt niet meer over plus of min, of warm of koud, maar daar is het goede en het ware. En dat dient elkaar te vinden, want ja, wat heb je aan wijsheid als je er vervolgens niet mee doet niets mee doet in het leven? Het is ook een enorm verschil met de protestantse kerk, waar het geloof en het leven van elkaar gescheiden zijn. Zeg van nou, als je maar het goede geloof hebt, dan word je gezaligd. Nee, zegt Swedenborg, als je dat geloof hebt en je weet dat, dan moet je er ook dienovereenkomstig leven. Dat goede moet zich verenigen, dat moet zich nuttig kunnen maken en daardoor vermenigvuldigt het zich ook. Dat zijn abstracte begrippen en daarom komen er soms van die schijnbare conflicten in die redeneringen. Net als we zojuist zagen over reïncarnatie. Lorber zegt daar iets over, ja, dat kun je misschien op 1 of 2 of op 3 wijzen interpreteren. Swedenborg zegt er net weer iets anders over. Ik denk dat het uiteindelijk heel dicht bij elkaar ligt. Dat het toch hetzelfde, de boodschap is hetzelfde. Probeer de wijsheid die je hebt of die je ontwikkelt of die je krijgt probeer dat toe te passen in het leven. En dat kan eenvoudigweg zijn door datgene te doen wat bij jouw functie en bij jouw taken hoort. Swedenborg zegt ook in de geestelijke wereld, er is in het werk over de echtelijke liefde en waar een christelijke godsdienst staat een gedenkwaardigheid waarin gevraagd wordt van wat denkt u nu dat is? Hè? U gaat over naar die andere wereld en wat gebeurt daar? Hè? De ene groepering zegt van oh, we leven daar, we heel de dag psalmen zingen. En de anderen die zijn oh, heerlijk, de hele dag gedachten wisselen over allerlei onderwerpen. De anderen denken dat het aan het banket is met Petrus en Paulus of met Mozes. En al die dingen, en ik kan er nog honderden voorbeelden noemen, zegt Swedenborg, die vervelen naar 1 of 2 dagen. Want daar is op zich daar is geen enkel nut in gelegen. Nee, ook in de geestelijke wereld wordt aan mensen een taak gegeven, een functie gegeven, overeenkomstig hun eigen gemoed, de wijze waarop ze zich in de wereld hebben ontwikkeld, daar waar hun affiniteit is. De Heer laat iemand goed zijn waar die goed in is. Dus mensen hebben daar ook functies, ambten, er is ook een hele hiërarchie. Eigenlijk verschilt het nauwelijks van het leven hier. Het is alleen dat stoffelijke lichaam waar we dan niet meer over beschikken. Wat ons een stuk vrijer maakt. Nog iets wat ik naar voren wil brengen.
Dan bestaat er ook geen tijd.
Nee, in de eeuwigheid bestaat geen tijd. Dat zijn natuurlijk wel graden. En er is daar ook de ochtend en de avond. Maar dat zijn weer uitbeeldingen. Iets heel kernachtigs wat ik bij Swedenborg en wat voor mij persoonlijk een grote uitdaging was toen ik er in het begin kennis mee maakte, is dat Swedenborg zegt van je moet niets geloven wat je niet begrijpt. Ik bedoel, je kunt ook in gewoon een mannetje van Mars geloven of wat dan ook, allerlei dingen die je niet begrijpt. Geloof niet wat je niet begrijpt. Daarom doe ik ook altijd dat stapje terug als het over reïncarnatie gaat, te meer dat we daar zulke concrete uitspraken over hebben als ik daar straks dan een van de vele heb voorgelezen. Op zich is dat natuurlijk prachtig, want er wordt van alles en nog wat geloofd en gepredikt, niet alleen in de christelijke kerken, maar ook elders. Swedenborg heeft in datgene wat hij heeft geopenbaard, of wat hij heeft mogen openbaren aan ons, laat geen open einde. Alles is te begrijpen, te herleiden, en uiteindelijk komt het steeds weer neer bij hem op het goede en het ware en de vereniging daarvan. Dus uiteindelijk als je intens in die nieuwe kerk groeit, dan blijft er geen één mysterie bestaan. Er is een spreuk die zegt in Swedenborgs werk van vanaf nu is het toegestaan om met het verstand in de mysterieën van het geloof binnen te treden. Nou, is dat niet fantastisch dat de mensen dus niet meer iets wijs gemaakt hoeven worden door... Nee, als je het niet begrijpt, moet je het niet geloven. Onderzoek het. En in zijn werken zijn al de antwoorden te vinden ook. Al is het 300 jaar geleden. Het is nog steeds actueel.
Maar ik begrijp het niet.
Wat? Ik begrijp het niet wat ik zeg?
Nee, ik begrijp het niet.
Nee.
Swedenborg was misschien verlicht en die kan dat misschien zo schrijven, maar...
Nou, Swedenborg noemt zichzelf net als Jacob Lover een dienstknecht, een schrijfknecht. Hij neemt niets vanuit zichzelf. Hij noteert en hij schrijft en hij analyseert naar aanleiding van hetgeen hij hoort en hij ziet. Hij heeft ook een opdracht gekregen.
Ja, maar het feit dat hij al zo ontzettend intelligent en intellectueel was voordat hij met zijn geestelijke werken begon. Dus er was al iets heel bijzonders.
Hij was heel goed toegerust voor zijn taak. Hij zegt zelf dat al die studies en dat prachtige leven wat ik daar straks een schets van heb gegeven, dat een voorbereiding was op die taak die hij later zou krijgen. Is niet zomaar uit de lucht gevallen. Hij zegt ook over bijvoorbeeld over spiritisme en het contact hebben met geesten. Dat komt voor. Swedenborg, ik ben daar heel erg voorzichtig mee. Ga zeker niet zitten en roep dat niet aan, want dat kan, kijk, als bij hem kwam het op zijn weg, hij heeft het niet gezocht, hij heeft het niet als het ware naar zich toegetrokken, nee, aan hem werd het geopenbaard en hij heeft dat als hij kon ook niet anders. Het is natuurlijk verpletterend als je zo wordt aangesproken en hij was daar, ja, toegerust om dat te analyseren, te beschrijven en om die verbanden te leggen. Voor mij zijn alle mysteriën die er zijn, ik kan ze natuurlijk ook niet 1, 2, 3 zomaar in 5 minuten uiteenzetten. Maar ieder vraagstuk, ieder theologisch vraagstuk of ieder punt van twist of van twijfel kan bij Swedenborg worden weg door Swedenborg, of beter gezegd door de Heer in dat derde testament worden weggenomen. Heel veel problemen die er in de christelijke kerken zijn. Er zijn er zoveel, bijvoorbeeld Jehovah's getuigen die angstig zitten te wachten op het moment dat de Heer op de wolken zal verschijnen en dat al die ellendige dingen die daar beschreven staan in de Apocalypse ons daadwerkelijk zullen overkomen. Swedenborg zegt dat net zo min als dat de Joden de eerste komst van de Heer hebben begrepen, zo hebben de christenen de tweede komst ook niet begrepen. En die wederkomst, er was een moment, ik heb het daar straks gezegd, dat hij het bevel kreeg om op dat boekje te schrijven: dit is de wederkomst van de Heer. Dat is dus de openbaring van het woord. Dat is het moment. En dat is niet. En daarna gaat het leven gaat natuurlijk verder. En het zal nog generaties en tot in de eeuwigheid verder gaan. Of dat hier in Friesland of op deze aarde zo zal zijn, dat weet ik niet. Ligt ook aan de mens. Maar nee, laat ik even stoppen. Kijken of er iemand nog een andere vraag wil stellen.
Zijn er ook predikanten die al met dit werk bezig zijn of helemaal niks?
Pardon?
Predikanten die al met dit werk bezig zijn?
Ja. Ik heb zelf een tijdje aan de theologische school gestudeerd in Brunetten, daar is de academy, daar heb ik niet gestudeerd, maar bij de Nieuwe Kerk in Amerika. Ik ben een tijdje in Manchester geweest, naar de New Church College. Ik heb een tijd met Freeman Horan opgetrokken en met Thomas Noach. De Algemene Kerk, een paar keer per jaar komt een predikant van de Nieuwe Kerk uit Londen hier naartoe om een eredienst te houden. En er zijn theologische scholen die je kunt daar afstuderen. Niet alleen een graad in de theologie halen, maar je kunt ook gewijd worden tot predikant. Ik zelf ben via predikant dominee Peter van Balen, destijds predikant in Den Haag van de Zeer Nieuwe Kerk, echt in contact gekomen met de werken van Swedenborg. Beter gezegd, met de leer van de Nieuwe Kerk. Want ik heb nou misschien vanavond al wel 1000 keer, of 1010 keer, Swedenborg, zeg maar. Eigenlijk wil ik het helemaal niet. Het is net als wat Swedenborg zelf zegt. Die prachtige levenswandel die hij gehad heeft, hij zegt zelf dat is alleen maar om mij voor te bereiden op die taak. En als ik zou bij wijze van spreken van hem op zijn donder krijgen, dat ik daar zoveel aandacht voor vraag. Maar het is hetzelfde als wat hij zei van nou, die brand in Stockholm en allerlei andere anekdotes en ware voorvallen die er dan gebeurden, waardoor er allerlei. Toen dat bekend werd, kwamen van heinde en verre wichelgoedenlopers, sterrenkijkers, waarzeggers. Oh, die wilden allemaal met nam hij de boot, dan ging hij naar Amsterdam of naar Londen. Want hij was daar wars van. Hij zei dan, deze dingen zijn waar. Ik was in een nobel gezelschap, mensen die dat bevestigd hebben. De enige reden is van, neem deze geschriften waarin vergelijkbare dingen worden geopenbaard, neem dat even serieus. En in feite, hij beschouwt zich als dienstknecht van de Heer. Natuurlijk, ik ben blij dat ik zo over Swedenborg kan vertellen, als ik vertellen kan. Dat hij zo'n geniaal geest was, die al een vliegtuig had ontworpen, 150 jaar ervoor. Dat is maar een voorbeeld ervan. Zijn allemaal eigenlijk ingrediënten om jullie als toehoorders ervan te overtuigen om dit hartstikke serieus te nemen. Dat daar is helemaal niets van geheimzinnigheid of van spiritisme of wat dan ook bij. Dat is, ja, hemelse openbaring. En het feit dat je dan zulke mooie dingen kunt vertellen over zijn onberispelijke leven, dat draagt er alleen maar toe bij.
Ik had nog een vraag over...
Helemaal zelf bedoelt u?
Ja.
Nee hoor, hij heeft 25 jaar lang zijn dromen bijgehouden.
Ja.
En er zijn allerlei getuigenissen bekend over de wijze waarop hij leefde. Dat is om te beginnen al heel matig. Hij was geen fanatiek vegetariër. Hij was ook geen geheel onthouder. Maar hij leefde matig. Maar hij kon, uitgezonderd dan van die periode dat hij geroepen werd hier in Delft. Daar is hij toch wel even van zijn stuk geweest. Maar daarna is hij gewoon doorgegaan met leven, met studeren, met publiceren, met reizen, met lid zijn van het parlement, met omgaan met koningen en gewoon als een volkomen normaal mens. Hij had een functie bij een soort staatssecretariaat, kun je dat vergelijken dan bij de diensten van de mijnen. Hij leefde een gewoon normaal leven. Hij reisde naar Rotterdam. Er zijn dan dingen bekend en dat is het leuke. Ik zei daar straks van al die biografieën die er geschreven zijn over Swedenborg. Is deze ene, het Swedenborg Epos, die spreekt mij aan. Dat is de enige biografie die door een dame geschreven is. En die schrijft bijvoorbeeld in haar biografie wat er op zijn boodschappenlijstje stond en wat er in zijn valies zat. En ook dat hij heel veel koffie dronk en graag met veel suiker. En dat hij moet, in die tijd was er nog geen computer bijvoorbeeld. Als je ziet een boek als Hemel en Hel in de moderne, in de nieuwste uitgave, hebben we al die voetnoten maar weggelaten. Maar in de oorspronkelijke edities, daar staan allerlei verwijzingen naar de hemelse verborgenheden, de arcana, waar in feite hemel en hel een uittreksel naar is. Dan denk je van, hoe is het mogelijk dat die man daar op het nummer nauwkeurig, terwijl hij had die boeken echt niet in zijn koets of in Amsterdam liggen of in Londen. Al die dingen die hij eerder geschreven had, per alinea, per woord, per paragraaf, kan hij steeds aanhalen. En dat is omdat hij zegt, mijn engel dicteert mij. Het is hem echt gegeven. Het zou wel buitensporig zijn als iemand zo een fotografisch geheugen zou hebben dat hij dat allemaal kon herinneren. Alleen dat is bijvoorbeeld al een argument om je af te vragen. Nee, hij leefde heel gewoon. Van buiten was er weinig aan te herkennen. Hij schreef hele nachten. Een Amsterdamse drukker, Kuno, die schrijft erover, hoe is het mogelijk? Die man die komt hier naar Amsterdam en die schrijft met de hand, dus grote foliovellen vol met nieuwe tekst. En daar zit geen aanhaling in, daar zitten geen aantekeningen in de marge bij. En hij brengt aan het einde van de maand brengt hij hetgene wat hij geschreven heeft naar de drukker. En die kan al aan, want dat was toen een veel ingewikkelder proces dan het nu is, die gaat daarmee aan de slag. En hij heeft nooit, schrijft Kuno, één regel kopij in voorraad. En als je dat dan aan hem vraagt, dan zegt Swedenborg, ja, ik ben een schrijfknecht, ik schrijf datgene wat me geopenbaard wordt. Zijn werken vallen, er zijn aan heel veel boeken die heel theoretische onderwerpen behandelen, voegt Swedenborg aan het einde zogenaamde gedenkwaardigheden toe. Dat zijn vertellingen. Die zijn meer ook in de verteltrand, zoals we dat onder andere bij Jacob Lorber vinden. Van hij vertelt dan wat hij daar ziet in die wereld en wat er op hem afkomt. De gesprekken die hij heeft, de vragen die hij stelt, de personen die hij ontmoet, vaak om. In twee van de boekjes die we recentelijk uit hebben gegeven, het Swedenborg Boekhuis, zijn al die theologische verhandelingen, die hoofdstukken zijn weggelaten. En daar zijn die korte verhalen, die zijn gebundeld. Ik kan ze van harte aanbevelen. Dat zijn hemelse verhalen over de echtelijke liefde en over ware christelijke godsdienst. En als je vervolgens over welk onderwerp dan ook zegt van nou, daar wil ik meer over weten, of hier twijfel ik, of ik begrijp dat niet, nou, dan vind je in het hoofdstuk wat daaraan vooraf gaat, vind je het antwoord. En als je het daar niet vindt, dan verwijst Swedenborg naar zijn hemelse verborgenheden. Een uitdaging voor ieder theologisch vraagstuk of elke geloofskwestie.
Kunt u nog iets vertellen over die erediensten waarvan u zei dat die een paar keer per jaar worden gefietst, overkoepelend in Nederland, of staat het allemaal los van elkaar?
We hebben in Nederland twee kerkelijke organisaties. De Algemene Kerk, daar is meneer Verschoor hier aanwezig, de vertegenwoordiger van in Nederland. Die organiseren 3 of 4 keer per jaar een eredienst. Dat betekent dat, omdat we op het moment in Nederland geen predikanten hebben, komt er een predikant van de Algemene Kerk uit Londen hier naartoe en die geeft een eredienst. Ik denk dat dat het beste nog te vergelijken is met diensten zoals dat in de protestantse kerk plaatsvindt. Het is een dienst uit het woord. Er wordt voorgelezen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Uit het werk uit het Derde Testament. En vervolgens wordt er een preek gegeven. Waarvan het de bedoeling is dat datgene wat er in die voorlezing naar voren komt, hoe dat in het leven van toepassing gemaakt kan worden. En slantswijs, slantseer natuurlijk, als je in Engeland naar de diensten van de nieuwe kerk gaat, dan vind je daar duidelijk invloeden van de Anglicaanse kerk in. En hier in Nederland vind je daar ook het psalmzingen. Er zijn diverse opvattingen van. Ik heb daar straks al gezegd van, er is een groepering die wilde dus een kerk stichten. En de andere zegt nee, breng dit woord naar de oude traditionele kerk en wat predik daaruit. En daarnaast is er ook een stroming die zegt van nou, we moeten dat helemaal niet hebben. We moeten lezen en proberen te begrijpen wat Swedenborg zegt en we moeten dat toepassen in ons leven. Mijn standpunt is dat we het een moeten doen zonder het ander te laten. Maar ik wil daar toch nog eens dieper op ingaan. Zelf bezoek ik, als ik de gelegenheid heb, steeds die erediensten. Daarstraks heb ik gezegd dat Swedenborg leert dat de mens ieder mens de kleinste vorm van de kerk of de kleinste vorm van de hemel is die mogelijk is. In die situatie van die kleinste kerk die ieder mens is, wat is daar dan eredienst? De eredienst voor ieder mens is lezen uit het woord. Een stapje verder is voorlezen uit het woord. Maar dat kan ook door een leek of door een dame of door een heer gedaan worden. Daar hoef je niet noodzakelijk priester voor te zijn. Het is voor de meeste van ons natuurlijk wel heel prettig als je met je dagelijkse beslommeringen en het gezin en de familie en alles wat erbij komt, ja, op gezette tijden naar iemand mag luisteren die daarvoor gestudeerd heeft. Maar in wezen kunnen... De Heer zegt waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in hun midden. Dat is eredienst. Wij kunnen in dezezelfde setting ook een... Maar... Dan weet je dat van tevoren, dat je gaat naar een dienst van het woord is het eigenlijk. Je leest voor uit het woord, je leest vervolgens wat daaronder verstaan wordt. Ja, en dan is het aan ons om te zoeken hoe dat toe te passen in het leven. En soms is het ook wel gemakzuchtig als daar een predikant voor komt om jou dat te vertellen. Misschien is het wel een veel interessantere uitdaging om dat zelf te ontdekken. Maar die diensten zijn openbaar, zijn vrij toegankelijk op onze site Swedenborg.nl. Daar staat het programma steeds aangekondigd. Dat is voor wat de algemene kerk betreft. En de Zeer en Nieuwe Kerk in Den Haag heeft op het moment een Amerikaanse predikant. Die ook 2 of 3 keer per jaar naar Nederland komt om een eredienst te houden. Persoonlijk vind ik het eigenlijk veel te weinig. En zoals ik al zei, ik ben een pragmaticus daarin mogelijk. Maar ik vind, je kunt het een doen en het ander niet laten. Daar waar er geen predikanten beschikbaar zijn die gestudeerd hebben. Kan ieder mens nadenken en reflecteren over wat er in het woord staat. Dus het is veel eenvoudiger dan je denkt.
Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ik denk alleen zelf dat een eredienst, het is ook fijn om dan samen met elkaar te zijn en diezelfde ervaringen te delen. Hè?
Het gezelschappelijke is heel belangrijk.
Maar dat kun je ook heel goed zelf doen, ben ik helemaal met u eens. Ja, maar dat samen zijn, dat is altijd mooi. En dat is net zoals met een huwelijk als een begrafenis. Je kunt het allemaal.
Ja, we hebben helaas nog andere verplichtingen. Bedankt voor de fijne avond.
Ja, ook wel thuis.
Daar.
Dus net zoals met een huwelijksceremonie of een begrafenis. Je zou het in principe allemaal zelf kunnen doen. Maar op zo'n moment is het ook heel fijn dat er dan juist een predikant voor is die daarvan zijn beroep heeft.
Ja.
En dat is dan,
maar daarvoor,
begrijp ik ook aan u, dat is hier in Nederland nog niet echt mogelijk dan. Het is dan heel beperkt.
Er zijn, net als ik zei, er zijn twee instituten, of twee kerkelijke organisaties, die regelmatig erediensten houden. In het verleden hebben wij ook lekendiensten georganiseerd. Helaas bij gebrek aan belangstelling zijn we daar toen mee gestopt. Dat was destijds in Den Haag. Maar wat mij betreft mag dat.
En hoe staat het dan in verband met die groep in Groningen die dan bijeenkomt?
Dat is.
Ik heb dat van Hendrik.
Dominee Boet die daar naartoe komt. Hij is predikant van de Nieuwe Kerk. We hebben samen op dezelfde theologische school gezeten destijds.
Het is dan heel moeilijk, want daarvan hoor je weer verhalen dat hij alleen maar Swedenborg en verder niks. En dan denk ik van Swedenborg zelf, die zegt ook van die profetieën, die gaan gewoon door. Dus
helaas,
ik kan me
helaas,
dat dan niet voorstellen dat dat in zo'n groep dan weer zo beperkt wordt.
In iedere kerk zijn mensen en mensen brengen alle menselijke problemen met zich mee. Het is natuurlijk wel zo dat in Londen was er na Swedenborg, of kort na Swedenborg, ook al zo'n groepering die zei van we moeten helemaal geen nieuw instituut instellen, want we hebben nu al geleerd van Swedenborg en we hebben in de geschiedenis aan al die oorlogen die er geweest zijn al gezien dat niet werkt, want dan hebben we priesters en we hebben bischoppen en we hebben kerkenraad en we hebben bezittingen en geld en allemaal dingen die hetgene waar het om gaat kunnen vertroebelen. Een kunstenaar als Blake, die wou daar helemaal niets mee te maken hebben. Die zegt, zoek het zelf maar uit. Daar is ook iets voor te zeggen. Ik ga altijd met veel genoegen naar zo'n eredienst toe, omdat ik het fijn vind om daar onder gelijke stemmen te zijn. En omdat ik me daar toch thuis voel. Maar ik geniet van deze avond even zeer. En dat is dan geen eredienst, terwijl ik het toch heb voorgelezen uit het woord. En voor mij is het toch wel een vorm van eredienst. Alleen, zo hoeven we het niet te presenteren. Het is jammer, maar in deze tijd. Vaak haken mensen af op het punt dat ze zeggen van, oh, die Swedenborg is interessant, maar ja, dat gedoe met de kerk die erachter zit, dat hoeft voor mij niet, want. En dat is helaas in de Nieuwe Kerk ook zo. Er zijn stromingen die zeggen van, nou, met lorbelezers, daar willen we helemaal niets mee te maken hebben, want wij hebben al onze openbaring en dat is eenmalig gegeven en met uitsluiting van al het andere. Natuurlijk heeft dat een waarde op zich, maar ja, moeten we. John Close, dat was een man aan mijn hart wel, die bracht die vertalingen bracht hij in de Anglicaanse kerk. En dat mocht het toen in die tijd. Later met andere kerkenraden en een nieuwe aartsbisschop is dat weer teruggedraaid. Zo is het mij ook een genoegen om over de nieuwe kerk te mogen spreken met u als Lorberlezers of als groepering die zegt van ja, wij dragen die nieuwe openbaringen een goed hart toe. Ik zou het prachtig vinden als er in het Vaticaan zou voorgelezen worden uit de Arcana of om iets... Ik heb in de loop der jaren al toch al wat ervaring opgedaan met allerlei stromingen en groeperingen op grond van uitnodigingen zoals deze. Het is voor ieder mens nuttig om Swedenborg te lezen. Het maakt je een beter mens. Als je antroposoof bent en je leest Swedenborg, word je een beter antroposoof, geloof mij. En dat geldt voor een boeddhist ook, geldt voor iedere christen, geldt ook voor mensen die... zeggen dat ze helemaal niet in God geloven of die het niet eens iets interesseert. Ja, lees hem en je leven zal verrijkt worden. Nou, ik het hierbij laat?
Ja.
Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. Tot ziens.